In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt professor Dr. ingenieur Koos van der Hoeven met professor Dr. Jan Kremer, hoogleraar zorg en samenleving in het Radboud UMC. Daar hield hij zich de laatste jaren bezig met patiëntgerichte innovatie. Deze maand gaat hij met emeritaat, maar hij gaat nog wel door als speciaal gezant passende zorg. Deze functie bekleedt hij al vanaf 2021, eerst voor het Zorginstituut Nederland en vanaf 2023 voor het ministerie van VWS. In deze podcast komt de betekenis van passende zorg in al zijn facetten aan de orde. Wat houdt het in? Hoe krijg je de mensen bij elkaar? Wat is de rol van de patiënt en familie? In het bijzonder wordt ook ingegaan op de betekenis van passende zorg voor de oncologische praktijk. Aan bod komen daarbij onder andere het Integraal Zorgakkoord, de betekenis van concentratie en spreiding voor de oncologie en de toegankelijkheid voor dure oncologische geneesmiddelen.
Passende zorg wordt de afgelopen jaren heel veel over gesproken. En als je over passende zorg spreekt, dan kom je zonder twijfel uit bij de naam van professor Jan Kremer. Hij is hoogleraar in het Radboud UMC. Hij gaat deze maand officieel met pensioen, maar blijft nog gewoon doorwerken. Maar over die passende zorg gaan we een podcast opnemen. En ik haal een citaat op uit 2021 en daar staat het volgende in. Professor Dr. Jan Kremer is met ingang van december 2021 speciaal gezant passende zorg van Zorginstituut Nederland. Kremer heeft onder meer de taak ervoor te zorgen dat er medio 2022 een kader passende zorg ligt. Dit kader zal bestaan uit een set afspraken die maatschappelijk op brede steun kan rekenen met als doel de zorg duurzaam te organiseren zodat deze goed, toegankelijk en betaalbaar blijft. Jan, welkom. Fijn dat je dit wil doen. Ik wil even terug naar het begin. Want je was hoogleraar fertiliteit in het Radboud UMC. Was je daar op uitgekeken?
Nou, geen zins, maar ik kreeg steeds meer een bredere belangstelling. En vond het ook wel heel belangrijk dat we zorg ook in de volle breedte goed organiseren. Ik heb in de fertiliteit ook heel veel onderzoek gedaan naar persoonsgerichte zorg. En ook naar maatschappelijk verantwoorde zorg. Ja. En dat kan dan mooi samen als je de breedte opzoekt.
Ja, en eigenlijk was het een verbreding naar de rest van de zorg.
Ja, ja.
En die gynaecologie, die fertiliteit, die heb je helemaal naast je gelaten.
Ja, en dat mis ik natuurlijk wel. Maar wel op een manier zoals ik ook mijn middelbare school mis. Of mijn studententijd mis. Het waren mooie periodes. Ja. Maar wat ik nu doe is ook hartstikke mooi.
Je kijkt er met plezier op terug.
Ja.
Nou, je werd hoogleraar patiëntgerichte innovatie aan het Radboud UMC. En ook lid van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. En daarmee steeds meer bestuurlijke taken, ook bij het Zorginstituut. Maar wat hielden die taken nou precies in?
Ja, beide taken waren. Die zijn, mijn termijn zat erop en die zijn ook bij het begin van mijn gezantschap gestopt.
Ja.
De Raad van Volksgezondheid adviseert parlement en regering op het snijvlak van gezondheid en samenleving.
Ja.
En met name ook die verbinding.
Ja.
En het Zorginstituut is een instituut dat onder andere een rol heeft op het gebied van kwaliteit van zorg.
Ja.
En heel specifiek had de kwaliteitsraad daar naast een adviserende rol ook een rol om partijen te helpen met doorzettingsmacht.
Ja.
Als ze vastlopen rondom kwaliteitsstandaards. Om vanuit maatschappelijk perspectief dan een knoop door te hakken.
Ja, ja. Als je een knoop doorhakt, wat gebeurt er dan?
Nou, dat hangt er vanaf. Sommigen zijn heel blij dat er uiteindelijk een knoop wordt doorgehakt.
Ja.
En dan zie je ook, zoals bijvoorbeeld bij de kwaliteitsstandaard intensive care, waarbij echt een sector ook daardoor weer opnieuw in beweging komt en zich verder ontwikkelt.
Ja.
En soms is de weerstand wat groter en moet er wat harder geduwd worden. Maar ook dat werkt wel. Maar over het algemeen zie je dat mensen wel blij zijn dat er vanuit gedeeld belang over alle deelbelangen heen iemand een knoop doorhakt.
En
dat vinden ze wel fijn eigenlijk.
Ja, speciaal gezant. In 2021 ben je daarvoor benoemd bij het Zorginstituut en 2 jaar later bij VWS. Was die functie anders?
Nee, eigenlijk niet. Het was allebei de beweging aanjagen, praktijk en beleid adviseren en praktijk en beleid te verbinden met elkaar. Dus de opdracht bleef hetzelfde. Overigens op persoonlijke titel en zonder last aan ruggespraak, juist om expliciete tegenspraak te organiseren. Dus ik ben daar is een onafhankelijke rol. En ik vond het, de rol bleef eigenlijk min of meer hetzelfde. Het was gewoon dichter bij beleid en dat was ook nodig. Want het is een grote beweging waar beleid een belangrijke rol in speelt. En dat was beter om dat niet bij een uitvoeringsorganisatie te beleggen, maar bij het ministerie zelf.
Ja, de opdracht is heel breed. En welke bevoegdheden had je?
Nou, eigenlijk geen.
Geen.
Geen. En dat is misschien ook wel de charme van zo'n bestuurlijke, of de effectiviteit misschien wel, van zo'n bestuurlijke tussenfiguur. Want dat ben je eigenlijk.
Ja.
Je moet eigenlijk zonder enige formele macht kijken of je beweging kunt krijgen in grote vraagstukken, laverend tussen alle organisaties, koepels, instituties heen.
Ja.
En het is juist als je te veel invloed zou hebben, dan het veel macht zou hebben of positie zou hebben, formele macht zou hebben, dan is het juist lastiger om te acteren, denk ik. Omdat je dan gewoon één van de partijen bent die ergens een belang aan heeft. En ik ben nu meer van de beweging.
Ja, en je gezag ontleen je eigenlijk aan de inhoud van de woorden die je spreekt op een bepaald moment.
Ja, en de expertise die je meeneemt. Ja, en wat ik dan ook heel erg geleerd heb, is dat je daar vanuit die rol van bij het Zorginstituut en de RVS, ken je de beleidswereld een beetje vanuit mijn decennia lang in de praktijk werken, ken ik de praktijk een beetje. En heb ik ook wel geleerd, en dat vind ik wel het mooie, dat realiseren heel veel zorgprofessionals niet. Maar als zorgprofessional spreek je eigenlijk als een van de weinige professionals met iedereen in de samenleving.
Ja.
Iedereen krijgt kanker, het kan kanker krijgen. Iedereen kan een vruchtbaarheidsprobleem krijgen.
Ja.
En daardoor heb je ook wel eigenschappen waardoor je die verbinding, een belangrijke taak, dat je die wel goed kunt leggen.
In de spreekkamer moet je die verbinding met iedereen hebben.
Exact. Ja. Dat heb ik daar wel geleerd. Ik zie dat bij veel beleidsmakers is dat niet van nature gegeven.
Nou, passende zorg, het is zo'n mooi woord. Maar wat zijn de basisprincipes daar precies van?
Nou ja, de basis van passende zorg is dat het gaat om zorg die bijdraagt aan het leven van mensen. Dat klinkt als een open deur. Maar er wordt ook heel veel zorg gedaan die vertrekt vanuit het zorgantwoord. Ik heb dat zelf ook gedaan als gynaecoloog. Er kwamen mensen bij mij met een vraag over kinderen krijgen.
Ja.
En mijn antwoord was IVF.
Ja.
En dat kon je dan goed. Dus ik vertrok heel duidelijk bij mijn antwoord en niet bij wat mensen nodig hebben. Want sommige mensen, zelfs bij die voor IVF komen, hebben ook zoiets van ik ben een keer depressief geweest, maar één ding wil ik niet door deze episode nog een keer depressief maken. Of iemand anders zegt van ik wil dat mijn relatie deze behandeling overleeft.
Ja.
Dat is iets wat.
En als je breder kijkt, kom je dan misschien toch tot andere antwoorden.
Ja. En als je naar breder kijkt en vooral vertrekt van het leven van mensen. En we hebben een systeem gemaakt waarbij dat helemaal gestold is rond het idee dat je zorg verleent en dat je zorg, hoeveelheid zorg moet belonen. Dat je misschien ook al wat veel belooft in je richtlijnen, wat je allemaal wel niet aan tragiek kunt oplossen voor mensen.
Ja.
Je verdient er je geld mee. Het is iets te maken met je beroepsidentiteit. Ik was goed in IVF, dus ik vond het ook leuk om IVF te doen.
Ja.
En dat systeem dat drijft het volume op. Dus je ziet bijna door dat smalle antwoord dat de zorg misschien wel een te grote broek aantrekt en daardoor misschien wel aan zijn eigen succes ten onder dreigt te gaan.
Je past alles toe wat beschikbaar is. En dat is niet altijd de beste zorg.
Nee. Ja. En een mooi voorbeeld vind ik nog dat van Barbara van Leeuwen in Groningen, die eigenlijk een hele simpele interventie heeft gedaan door de intake bij ouderen met kanker te vervangen door een kennismakingsgesprek.
Ja.
En wat zie je dan? Patiënten ervaren betere zorg, want hun levensverhaal, en zeker in die fase van je leven, dat wordt gehoord en wordt belangrijk gemaakt.
Wat vind je nog belangrijk?
Ja, de professionals vinden het werk betekenisvoller, wat ze doen. En je ziet ongeveer een kwart minder operaties in die groep, wat ook nog eens een keer dus schaars personeel en schaarse middelen bespaart.
Ja, als je zegt je wordt gezant voor de passende zorg, dat is heel erg breed.
Ja.
Hoe pak je dat dan aan?
Dat is een goede vraag. Op meerdere manieren. Dat begon met het kader passende zorg, wat feitelijk ook het inhoudelijk fundament geworden is onder het Integraal Zorgakkoord en later het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord. En wat ook een beweging schetst en wat je dan van iedereen kunt verwachten daarin. Je praat dus met politici, met ambtenaren, met beleidsmensen dus, met professionals, met burgers. Wat we gedaan hebben bijvoorbeeld is, omdat we vonden dat het niet iets moest worden van burgers tegenover de overheid of patiënten tegenover de dokters, hebben we huiskamergesprekken gevoerd over de toekomst van de zorg. Ja. Hoe kijkt u daarna? Wat vindt u belangrijk? Hoe kijkt u naar zorg? Waar bent u bang voor? Ja. Heeft u ideeën die misschien de zorg kunnen helpen? Hetzelfde gedaan op straat. Dan hoor je het iets ruwere geluid.
Ja.
Waarbij mij opviel dat mensen in het begin een soort panzer hebben van eenvoudige oplossingen, zeg maar. En denken van, ja, verzekeraars zijn boeven of er moet meer zorg komen. Maar als je net blijft doorluisteren en iets dieper gaat, dan zijn mensen ook uitermate verstandig en wijs. En weten ze ook wel dat niet alles maakbaar is wat maakbaar lijkt.
Maar nog even terug naar, het is heel breed. Je kan zeggen, ik ga de passende zorg in de ziekenhuizen bekijken. Je kan zeggen, ik ga de passende zorg in de huisartsenpraktijk bekijken. Het is zo groot. Je moet keuzes maken.
Het is heel groot, maar door het fundament eronder is eigenlijk heel klein. Dat is gewoon van dat goede zorg bijdraagt aan het goede leven van mensen.
Ja.
En of nou in de gehandicaptenzorg zit, of in de huisartspraktijk, of in de oncologische zorg, dat is allemaal hetzelfde.
Ja.
Dus dat is eigenlijk relatief eenvoudig. Het is juist misschien wel complex geworden of gecompliceerd geworden, omdat we het over zoveel verschillende silo's hebben verdeeld.
Ja. Ja, ja. De bekende stakeholders, die heb je al genoemd. Maar je hebt ook aangegeven dat je op straat gesproken hebt, met patiënten gesproken hebt, met mensen die helemaal geen ziekte hebben gesproken hebben. Dat was eigenlijk heel breed.
Ja.
Je kreeg als opdracht om in 2022 een kader passende zorg gereed te hebben. Is dat gelukt?
Ja, dat is gelukt. Ja, een opdracht van de minister. En dat was het. Dus dat inhoudelijke fundament van het ISA. En dat schetst ook niet zozeer de oplossingen, maar meer de opgaven.
Ja.
Waar staan wij voor in onze vergrijzende samenleving? Ja. Hoe maken we de zorg op een mensgerichte manier houdbaar en duurzaam? Dat is eigenlijk de kernvraag. Er zijn een aantal principes bij gedefinieerd van passende zorg en ook een aantal handreikingen waar de verschillende partijen stappen te zetten hebben. Bijvoorbeeld de overheid, bijvoorbeeld het bedrijfsleven, bijvoorbeeld.
Kan je een paar punten noemen waarvan je zegt, het zijn echt essentiële punten uit dat kader, passende zorg?
Ik vind dat zorgverleners bescheidener moeten zijn over hun eigen zorgantwoord.
Ja.
En ook echt afvragen van, is dit nu wel echt bijdragend aan het leven van mensen of ben ik iets te overmoedig?
Ja.
Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ik vind dat politici, hebben we een appel op gedaan, dat ze het eerlijke gesprek moeten voeren met hun kiezers wat zorg wel en niet kan oplossen.
Ja.
Want daar worden gouden bergen beloofd.
En het komt niet.
Die arme professionals in de spreekkamer moeten waarmaken wat er gewoon niet kan.
Nee.
Ik heb beroepsorganisaties aangesproken in dat kader dat ze hun richtlijnen aanpassen. Want die richtlijnen beloven ook gouden bergen.
Ja.
En helpen niet altijd bij het voeren van het goede gesprek over wat wel of niet bijdraagt aan het leven van mensen.
Ja.
En hebben ook iets te veel een kookboekaspect. Dus van dat soort dingen.
Ja. Nou, was er een kader? En daar heb je een heel aantal dingen in beschreven. Maar daarmee is het nog niet uitgevoerd.
Nee.
Welke knelpunten kwam je daarin tegen?
Nou, ik kom veel knelpunten tegen. En wat ik dan doe is die knelpunten niet belichten, maar juist mensen die knelpunten omzeilen het podium te geven. Dus gewoon de goede voorbeelden. Mensen die gave dingen doen waar je energie van krijgt. Dus als met een klein kind bij wijze van spreken, als je foute dingen doet, kun je heel erg boos worden dat hij foute dingen doet, maar je kunt beter de goede dingen belonen.
Ja.
En dat werkt echt goed.
Heb je daar ook de maandelijkse bijeenkomst in het Radboud UMC voor gebruikt?
Bijvoorbeeld, ja. Die Grand Rounds die daar gehouden zijn, die passen daar ook bij. En wat je dus, maar natuurlijk zijn er ook dingen waar je echt vastloopt. En dat kunnen dan of systeembelemmeringen zijn, zoals bijvoorbeeld dat we de richtlijnen niet voldoende bijdragen. Of dat de huidige bekostiging niet goed bijdraagt. Of dat er contracten worden gesloten die alleen maar betekenen meer zorg en meer werkdruk bij professionals, zonder dat je nadenkt of het nou echt bijdraagt aan de beweging naar passende zorg. Ja, dat stel ik aan de kaak. En dan ga ik dan bijvoorbeeld met de NZA ook een dialoogbijeenkomst overhouden bij de NZA om te kijken wat hun rol als toezichthouder daarin is.
Nou, dat is heel veelomvattend. Als je nou kijkt naar de passende zorg specifiek binnen de oncologie, zijn daar dan nog speciale punten te benoemen?
Ja, dat vind ik wel. Waar ik wel onder de indruk van ben, is wat de Ipsohuizen doen. De inloophuizen van mensen met kanker. Want dan zie je dat kanker heeft natuurlijk een vreselijke impact op je leven, waarbij je heel veel medische en zorginhoudelijke vragen hebt als patiënt, maar waarbij er ook vragen zijn op andere domeinen.
Ja.
En daar springen zij goed op in.
Ja.
En die samenwerking tussen dit soort georganiseerde vormen van informele zorg, zou je het kunnen noemen. En de formele zorg, dat vind ik een hele belangrijke. En ik zie dat ook wel steeds meer gebeuren, maar nog te weinig. Er zijn stappen ingezet moeten worden. En ik vind ook wel goed dat er veel breder wordt gekeken in de oncologie, ook naar andere levensdomeinen. Want of je kanker hebt en je hebt tegelijkertijd leid je aan eenzaamheid en je hebt schulden en je hebt een laag opleidingsniveau, dat is compleet anders dan dat je de zaken voor elkaar hebt. En
dat je het allemaal goed kan regelen.
En maar zelf goed kunt regelen. Ja. Dus daarop inspelen is denk ik cruciaal. En dan krijg je ook eerlijkere, maar ook warmere antwoorden.
Ja. Ja, je noemde in het begin al heel kort even het integraal zorgakkoord.
Ja.
Binnen de oncologie is vooral de spreiding en de concentratie van zorg een belangrijk issue. Heb je je daar ook op afstand mee bezig gehouden?
Dat is een van de onderwerpen waar ik iets meer op afstand van ben gebleven. Ik denk dat het belangrijk is. Hè. Ik denk dat je bepaalde chirurgische interventies die je vaker doet, dan zal het goed zijn om dat te concentreren.
Ja.
Maar ik zie ook wel die andere kant het belang daarvan, die spreiding, omdat ik misschien nog wel meer zelfs, omdat ik als je breed gaat kijken wat het betekent als iemand kanker heeft, dan kom je aan andere levensdomeinen waarbij ook die directe leefomgeving van mensen belangrijk is.
Ja.
Dus dan wordt ineens misschien wel juist een kracht van een ziekenhuis als je heel dicht bij die leefomgeving van mensen bent.
Ja.
En je moet uitkijken dat stel dat je bijvoorbeeld iedereen uit Zeeland met kanker naar het Erasmus MC zou halen. Ja, dan worden die antwoorden uit die samenleving, uit die leefomgeving minder verleidelijk. Want dan krijg je een medische antwoord uit Erasmus, omdat die heel ver van die samenleving afstaan.
Ja, ja.
Dus als voorbeeld, hè, want er gebeuren natuurlijk steen goede dingen uit het Erasmus MC. En soms is het ook echt nodig om daarheen te gaan. Maar ik denk dat die spreidingskant, die heeft te weinig aandacht gekregen wat mij betreft in deze discussie, juist vanwege dit punt.
Maakt het dan nog uit of het om een once in a lifetime event gaat of dat je een chronische behandeling krijgt?
Zeker, zeker. Ja. Ja. Dus ik denk dat dat we interventies concentreren, dat begrijp ik. Maar als het traject ervoor, de keuze van wat is nou wijsheid, als dat maar dichter bij de leefomgeving wordt genomen, dat besluit, en zeker de nabehandeling waarbij je toch eigenlijk kunt spreken, steeds meer gelukkig kunt spreken over een chronische ziekte, dat je dat dicht in de leefomgeving van mensen doet, vind ik heel erg belangrijk.
Ja. Ik wilde een ander punt graag met je bespreken over de oncologie. En dat gaat over medicamenteuze behandelingen tegen kanker. Die in Nederland pas soms laat of in het geheel niet voor vergoeding in aanmerking komen. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, ik denk dat dat een belangrijke vraag is. Hè? En daarvan kun je nog op iets meer zeggen dat je daar op afstand een besluit over neemt. Dus ik vind het ook wel goed dat er een gesloten deel van het pakket is waar je dat soort besluiten neemt bij het zorgstuut als voorbereiding op wat de minister uiteindelijk vindt. Ik denk dat dat goed is. Maar daar zitten ook wel daar zitten natuurlijk ook grenzen aan, omdat je gewoon niet alles kunt betalen.
Ja.
Maar voorlopig vind ik die initiatieven ook van die kaders, hè, die is goed dat die er zijn, maar dat binnen die kaders ook professionals verantwoordelijkheid nemen. Bijvoorbeeld wat hier met dure geneesmiddelen vaak gebeurt, dat je de dosis kunt verlagen om te kijken of dan misschien wel halvering van de dosis hetzelfde effect heeft met minder bijwerkingen.
Ja.
Ja, en dan snijdt het mes aan twee kanten. Het is minder duur voor de samenleving, maar ook beter voor de patiënt dat hij minder bijwerkingen heeft.
Ja.
Dus ook daar zit dat passende wel weer in.
Ja. En daar hebben ook nog wel wat mensen, we hebben mensen met borstkanker gehad die er erg over geklaagd hebben dat een aantal behandelingen niet ter beschikking was.
Ja, maar ik denk als dingen effectief zijn en ze zijn en ze werken goed voor iedereen, ja, dan moeten ze ter beschikking komen.
Ja.
Maar het echte verhaal is natuurlijk dat ook van een aantal van die middelen die vraag nog niet beantwoord is. En dan is het goed dat die vraag eerst beantwoord wordt.
Ja. Is het aanstellen van een gezant nou een goed instrument om dingen voor elkaar te krijgen? Je bent ervaringsdeskundige.
Ja, ik vind het eigenlijk wel, want met alle mits en maar, hè, dat je dus maar een beperkte rol speelt en dat anderen dan ook een hele belangrijke rol spelen. Maar zo iemand die dan namens de beweging radicaal in zit. Hè, ik heb geen baas, zeg maar, waar ik verantwoording af moet leggen. Mijn enige baas is de beweging waar ik verantwoording aan moet afleggen voor mezelf.
Ja. Ja.
En ook wel vanwege die opdracht die ik gekregen heb. Als die beweging verlogen, dan ben ik fout bezig.
Ja.
Maar ik denk dat dat goed is. Dat er iemand namens dat gedeelde perspectief van die beweging een rol pakt die groter is dan alleen maar een beetje advies geven. En het mooie is dat je ook wel, wat ik dan ook veel probeer is door, kijk, het krachtigste wapen heb je als je mensen op een andere manier kunt laten denken.
Ja.
Want verandering begint bij anders denken. We denken altijd dat het verandert in het systeem. Dat je de betaaltitel moet veranderen en dan komt het goed met de zorg. Nou, ik geloof er niks van. Zolang wij in ons hoofd niet anders denken, blijft het dezelfde kant uitgaan. En dat kan een gezant wel doen. Die kan mensen spreken, die kan ontmoetingen organiseren, die kan de stem van de burger laten horen. Die kan dialoog over taaie onderwerpen organiseren. Om een, niet een debat, maar een dialoog. Hè? Want bij een debat zijn andere perspectieven irritant. En bij een dialoog zijn ze interessant.
Het debat moet ook levendig zijn. En heeft ook een.
Ja, en bij een dialoog moet je vooral goed luisteren naar anderen. Omdat die ook iets slims te vertellen hebben. Hè? Wat goed is.
Nou heb je heel veel mensen gesproken de afgelopen jaren. Maar zie je onderdelen in de zorg waarvan je denkt van, nou, daar zou een gezant ook nog wel op zijn plaats zijn?
Onderdelen in de zorg specifiek? Ik denk dat het op zich goed is als iedereen natuurlijk gezant wordt. Hè? Dus als we ons meer gaan verhouden tot die gezamenlijke opgave die we hebben, dan is die ene gezant niet meer nodig en alle andere jonge gezanten. Ja. Maar wat mij betreft is het erg goed als binnen de oncologie, wat natuurlijk een heel belangrijk onderwerp is, als daar, en dat zie ik gelukkig ook al gebeuren, een aantal beeldbepalende professionals, maar ook wel patiënten op gaan staan en gaan denken van jongens, we moeten het met elkaar anders gaan doen. Ja. Dus ik denk dat het best een goed idee is om voor de verschillende sectoren ook gezanten aan te stellen die daar een rol in hebben.
Ja, die de partijen bij elkaar kunnen brengen, dialogen kunnen organiseren.
Ja.
Je neemt deze week afscheid als hoogleraar in het Radboud UMC. Je blijft nog wel hoogleraar, maar je gaat met emeritaat. Ja. Maar je blijft nog wel aan als speciaal gezant.
Ja, ik blijf aan als speciaal gezant. Ja.
Ja. Ja. Wat moet je in de komende jaren nog doen?
Nou, ik denk die min of meer hetzelfde. Hè. Het is, je merkt wel dat het ik denk die beweging net iets bestendiger. Ik heb het idee dat het is nu gelukkig ook in het kabinetsakkoord van de regeringsverklaring is het gekomen. Hè? Dus de passende zorgersnorm, dan schrik ik overigens wel een klein beetje. Dan denk ik, oei, als de overheid nou maar niet te veel naar zich toe gaat trekken, want je moet juist in het veld laten gebeuren. Ja. Jij moet het ondersteunen als overheid. Ja. Maar ik zie wel de beweging de goede kant uitgaan. Dus ik denk dat ik het nog een 1, 2, 3 jaar doe, dat ik dan dat we het dan goed op de rails hebben en dat er dan een hele hoop andere gezanten zijn ontstaan.
Ja, wil je nog een laatste woord, Jan? Is er nog iets wat je kwijt zou willen?
Nee, ik denk dat het belangrijk is dat we deze beweging, dat we daar ook een hoopvolle beweging van maken. En ik denk dat het, je ziet heel sterk dat mensen, zie ik in ieder geval sterk in de praktijk, bij mensen die met passende zorg bezig zijn, dat die het leuk vinden, dat die plezier beleven. Die beleven plezier aan het feit dat ze dingen met elkaar doen.
Ja.
En ook met onverwachte partners als iemand van de zorgverzekering of zo, of een patiëntengroep.
Ja.
Je ziet dat ze er betekenis uit halen, want we hebben het werk langzamerhand wel als een soort robotachtige manier ingericht, dat je klusjes doet zonder betekenis. En nu krijg je weer meer betekenis in je werk. En ook al dat je autonomie hebt, omdat je toch als zorgprofessional degene bent die echt de voorloper is. Hè? Passende zorg, het woord zegt het al, wordt gedaan door zorgverleners.
Ja.
En dus ik vind dat er wel een heel belangrijke verantwoordelijkheid ligt bij zorgverleners, om daar op een manier die ruimte geeft aan jezelf, dit ook op een goede manier voor elkaar te krijgen.
Nou, je klinkt nog heel enthousiast en je klinkt hoopvol.
Ja.
Zijn er nou ook onderwerpen geweest de afgelopen jaren die je tegenkwam, waar je dacht, daar kom ik maar niet uit, dat komt maar niet verder?
Nou, die zijn er altijd wel. Ik vind het de verbinding tussen die silo zorg en de silo samenleving, dat vind ik echt wel een ding waar nog altijd moet gebeuren. Als ik zie dat mensen met kanker ook heel veel steun ontlenen aan anderen dan alleen maar formele zorgverleners, dan is er nog wat werk te verzetten. We spreken echt andere taal met elkaar ook. Dus dat is wel eentje waar meer verbinding nodig is. Maar over het algemeen denk ik dat niet echt een onderwerp is waarvan ik denk dat loopt echt achter. We zijn in beweging en we blijven nog deze hele eeuw in beweging, denk ik. Want,
nou, fijn dat je het doet en fijn dat je het nog even blijft doen ook in de toekomst. En dank voor dit gesprek.
Dankjewel.
Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu. Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info@uitgeverij-jaap.nl.